Nou, goedemorgen allemaal. Ik ben Pieter en we zijn nog even bezig de presentatie in de klas. Dus misschien is het een goed idee als u elkaar ook even welkom heet. Misschien heeft u het al gedaan, maar nog een keer of iemand even die u nog niet gesproken heeft. Leef je uit, zou ik zeggen. Ga ik ook nog even iemand een hand schudden. Ja, ik zit de hele tijd naast je. Kijk. Zo, nou, ik zal mezelf ook voorstellen. Ik ben hier wel een keer eerder geweest, 2,5 maand geleden ongeveer. Ik ben Pieter Strijbis. Ik was hier toen samen met mijn vrouw Linda. Kijk, ik heb een klein beetje meegenomen. Ik weet niet of u het kunt zien, maar... En met onze jongens waren we hier, Daniel en Timon. Maar die zijn nu in Langendijk. In de Ark Langendijk zijn wij lid. En dat is, dat is een super fijne gemeente. Wij mochten er ook bij zijn vanaf het begin af aan. Het is nog een jonge gemeente die hard is gegroeid. Het is begonnen aan de keukentafel bij Jonathan Venema thuis. Hij is nu voorganger. Ik was daar ook bij. Aan de keukentafel zaten we met 4, 5 jongens. En nu zitten er elke zondag iets van 250 mensen. Dat is gewoon echt heel bijzonder om dat mee te maken. Eigenlijk sta je er een beetje bij en je kijkt ernaar. God doet dat. Ondertussen ga ik wel eventjes uit die lamp vandaan. Mag vast van u. Nou, het is super mooi om erbij te zijn. En het is fijn dat we gewoon mogen meebouwen aan het Koninkrijk van God. Het is gewoon heel bijzonder om dat te mogen doen. En we genieten daar ook heel erg van. En vandaag mag ik dat ook doen. Alleen niet in Langendijk, maar in Schagen. Nou, ik heb er heel veel zin in, dus ik hoop u ook. Ik hoop dat u er klaar voor bent. Nou, zoals u ziet zijn we in blijde verwachting. Ik vond het wel een geschikt thema eigenlijk, omdat kerst natuurlijk voor de deur staat. Een blijde verwachting, dat zou ook een manier kunnen zijn waarop je hoop omschrijft. Want ik wil het vandaag met u hebben over hoop. En we zullen eens kijken wat de wereld van hoop zegt. Volgens Wikipedia is hoop de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Nou ja, dat is inderdaad een omschrijving van hoop zoals we dat in de wereld gebruiken. Hè. Dan is die wel correct. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb nu een paar keer gelezen, ook in de voorbereiding. En hoe langer ik ernaar kijk, hoe hopelozer het eigenlijk wordt. Hoop is de onzekere verwachting. Het is echt heel onzeker. Vooral als je het zo vet druk en onderstreept. Dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Het is bijvoorbeeld als je een staatslot koopt. Misschien heeft hij wel een lot gekocht, want het is bijna jaarwisseling. En dan hoop je dat die prijs erop valt natuurlijk. Maar ja, hoe groot is die kans eigenlijk? Dus dat is een beetje dit soort hoop. Van, qua statistiek is de kans eigenlijk zo'n beetje nul, maar ik hoop het wel. Nou ja, over deze hoop wil ik het eigenlijk niet hebben. Maar dat is wel hoop zoals wij dat in ons taalgebruik gebruiken. En ik heb eigenlijk nog een... Nog een definitie van hoop. En die komt van een jongen die ik ken nog van vroeger. Dat was een vriendje van mij. Hij was denk ik 7 of 8 jaar toen. Kees Willem heet hij. Hij was overigens de zoon van een dominee. Dus dat kan ik toch even aan toevoegen. Die had ook een definitie van hoop. Want als hij dan bij ons thuis aan het spelen was. Lekker buiten voetballen of met een Lego. En dan moest hij naar de wc. En dan voor een grote boodschap. En dan zei hij: ik moet hopen. Nou, dat kan het eigenlijk wel. Als je het woord mag voeren, mag je dan wel een rol presenteren. En dan denk ik, nou, dan doe ik gewoon een hele blije hoop. Ja. Dan mag het wel. Een blije hoop. Ik probeer u natuurlijk ook een beetje aan het lachen te krijgen. Dat is goed om open te gaan, hè? Want er moet wat in vandaag. Althans, moet. Als u dat wil toelaten. Nee, ik wil met jullie kijken naar hoop. En ik klik... de presentatie door. Ik wil eerst lezen met u vanuit Handelingen 3. Het verhaal van een verlamde man. Op een keer gingen Petrus en Johannes om ongeveer 3 uur naar de tempel. Dat is de tijd voor het gebed. Bij de prachtige poort van de tempel werd elke dag een verlamde man neergelegd. Hij was al vanaf zijn geboorte verlamd. Hij bedelde daar om geld van de mensen die naar de tempel gingen. De man zag Petrus en Johannes toen zij de tempel binnen wilden gaan. Hij vroeg ook aan hen om een beetje geld. Petrus en Johannes keken hem goed aan. En Petrus zei, kijk ons aan. De man keek hen aan. Hij verwachtte dat ze hem iets zouden geven. Maar Petrus zei, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik je. Ik zeg je in de naam van Jezus uit Nazareth, sta op en loop. En Petrus greep hem bij zijn hand en trok hem overeind. Onmiddellijk werden zijn benen en voeten sterk. Hij sprong op. Hij stond en liep heen en weer. Springend en dansend ging hij met hen de tempel binnen. Hij prees God uitbundig en iedereen zag hem lopen en God prijzen. Ze herkenden hem als de man die altijd bij de prachtige poort had zitten bedelen. Ze waren stom verbaasd en diep onder de indruk van wat er met hem was gebeurd. Handelingen 3, vers 1 tot 10. Een supermooi verhaal, vind ik. Je kunt er ook heel veel uithalen. Het is ook best wel een stukje tekst natuurlijk. Maar ik wil eigenlijk de focus leggen op de verlamde man vanmorgen. En ik vraag me eigenlijk af, wat is de hoop van deze man? Wat is de hoop van deze verlamde man? Wat weten we van deze man? Nou, niet zo heel veel. We weten eigenlijk alleen wat we in dit verhaal zien. En we zien hier een man die verlamd is al zijn hele leven. Vanaf de geboorte af aan, staat er. Dus we weten dat het al een lange tijd zo is. En wat weten we nog meer van deze man? Hij is heel erg afhankelijk eigenlijk in alles. Hij wordt elke dag gebracht. Hij kan er niet zelf komen. Hij zal dus ook weer opgehaald worden. Ook is hij helemaal afhankelijk in het levensonderhoud waarschijnlijk. Want daarom komt hij daar om te bedelen. En wat is de hoop van deze man? Het is altijd een beetje gevaarlijk als je gaat speculeren over bijbelteksten. Ik hou ervan om gewoon bij de tekst te blijven. Maar toch, als je je wil verplaatsen in het verhaal, soms goed om eens verder in te duiken. En wat, hoe zal die man zich gevoeld hebben? We kunnen ook zien dat Petrus en Johannes hem moeten vragen om hem aan te kijken. Dat doet hij dus niet. En ik kan me voorstellen dat deze man eigenlijk niet alleen verlamd is in zijn lichaam. Maar hij is ook verlamd door het leven. Hij is terneergeslagen. Hij is niet waardig. Hij kijkt naar de grond. Ik weet niet of u wel eens een bedelaar of een zwerver hebt ontmoet. En ja, dan zie je vaak hetzelfde. Ze zijn niet altijd, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar vaak is de blik naar de grond gericht, geslagen door het leven. En ja, ik denk dat wij dit verhaal op kunnen maken dat ook voor deze man geldt. Dus zijn verlamming is niet alleen lichamelijk, maar het is ook in zijn waardigheid. In die tijd sowieso, als je zoiets mankeerde, dan ja, was het waarschijnlijk een straf van God. En je kon niet echt voor jezelf zorgen, je telde eigenlijk gewoon niet mee in de maatschappij. Dus wat is de hoop van deze man? Ik denk dat we kunnen vaststellen dat hij redelijk hopeloos was. Dat er niet veel hoop was. Maar misschien zijn er wel tijden geweest in het leven van deze man dat het anders was. En ook daar moeten we uitkijken met wat we erbij gaan bedenken. Ik wil graag bij de tekst blijven, maar toch, deze man werd elke dag voor de tempel gelegd. Voor de mooie, voor de schone poort. En we weten dat Jezus daar ook heel veel keer is geweest met zijn discipelen. En deze man werd er elke dag neergelegd, zijn hele leven lang. Dus de kans dat Jezus deze man gepasseerd heeft, die is aanzienlijk. Misschien heeft deze man wel hoop gehad op een wonder van Jezus. En is het uitgebleven. En we kunnen toch eigenlijk wel voor zekerheid aannemen dat hij in ieder geval gehoord had van Jezus. En Jezus was meerdere keren in de tempel geweest. Er was een behoorlijke opschudding geweest in Jeruzalem. Er werden vele mensen genezen. Deze man die moet geweten hebben wie Jezus was en wat voor wonderen er allemaal gebeurden. En misschien had hij zijn hoop wel gevestigd in Jezus. Maar Jezus is gestorven, begraven, opgestaan, ten hemel gevaren en ja, niet meer daar. En de hoop is er niet meer. Nou goed, gelukkig zijn de discipelen gevuld met de Heilige Geest. En blijkt er uiteindelijk wel hoop te zijn voor deze man. Hè? Maar eerst verwacht hij het ook nog niet. Als we het goed lezen, dan zie je ook op het moment dat hij ze aankijkt, dan verwacht hij dat ze iets gaan geven. Maar door hoe de tekst staat, zie je eigenlijk dat hij verwachtte, zeg maar, als je normaal 50 cent toegestopt zou krijgen, verwachtte hij misschien 2 euro. Misschien briefgeld, verwachtte hij. Iets meer. En dan zie je ook hoe die verlamming doorwerkte. Hij had echt zijn hoop op meer. Was hij kwijt. En dan wil ik met u ook naar een andere soort hoop kijken. In Hebreeën 6 vers 19 staat het volgende. En het is zoveel mooier dan de wereldse hoop. Zoveel mooier dan de hoop van Wikipedia. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel. Klein stukje context. Die hoop, dat wordt gerefereerd aan het stukje daarvoor. En die hoop, deze Bijbelse hoop, is de hoop op zowel de belofte die God doet als op God zelf. Dus over zo'n soort hoop gaat het. Hoop in de beloftes van God en in God zelf. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. Een betrouwbaar en zeker anker. Ik denk dat wij allemaal wel weten wat een anker is. Elk schip is uitgerust met een anker. En een anker heb je met je mee. Elke zeeman, elke kapitein weet dat. Die neem je met je mee. Want één ding weet je, het gaat stormen. Er komen stormen in je leven. En je hebt tijden van rust, mooie tijden, maar je hebt ook minder mooie tijden. Die gaan komen. Dat is gewoon een realiteit. En daarvoor heb je een anker bij je. Een schipper laat dat anker vallen naar de bodem op het moment dat het flink begint te stormen. Dat anker verankert zich in de bodem, de ketting wordt strak getrokken en het schip ligt stabiel, of in ieder geval relatief stabiel, in een hele onstuimige zee. En het schip kan ook niet op de klippen lopen, want het ligt vast. Het kan niet stuurloos raken. Daar is een anker voor. En die hoop is dus als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. Nou, wat is onze ziel? Wij zijn net als God gemaakt uit 3 delen. Wij zijn ook een 3-eenheid. We hebben een lichaam. Nou, dit fantastische stuk gereedschap, wat u hier voor u ziet, dat is het lichaam, dat is duidelijk. U heeft er ook een. We hebben ook een geest. Onze geest is levend geworden, hè, toen wij werden wedergeboren, toen wij tot geloof kwamen, werden we wedergeboren, is onze geest tot leven gekomen. Maar we hebben niet alleen een lichaam en een geest, we hebben ook een ziel. En uw ziel, dat is waar. Dus waar je denken zich afspeelt, je emoties en je wil. Die 3 dingen, dat is de ziel. Je ziel, die gaat alle kanten op soms. Het kan stabiel zijn en je kan rustig zijn. Er werd net gesproken over rust. Maar er kan ook onrust zijn in je ziel. Je kunt angstig zijn. Je kunt allerlei emoties hebben. Het kan alle kanten opgaan. Heel instabiel kan het zijn. Dat geldt ook voor je wil. Je kunt van alles willen. Je wilt die kant op, je wilt die kant op, dat wil ik nog, ik wil die opleiding doen. Of ik weet helemaal niet wat ik wil. Het kan alle kanten opgaan met je wil. En dat geldt ook voor je denken. En we kunnen zo druk zijn met ons denken. Het kan alle kanten opgaan. Maar er is dus een anker om dat stabiel te houden. Om dat standvastig te houden. En dat anker is hoop. Hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel. Het voorhangsel, dat is dat zware gordijn wat zit tussen het Heilige der Heiligen en het Heilige in. Het is een zwaar gordijn en het houdt eigenlijk, er is geen toegang tot God. Dat is oud-testamentisch. De priesters kwamen tot in het heilige en achter het gordijn was God in het heilige der heiligen. En dit gordijn, dat scheurt van boven naar beneden op het moment dat Jezus roept, het is volbracht en hij geeft zijn leven. Hij sterft voor onze zonden. Hij neemt de straf op zich en wij worden weer verzoend met God. We kunnen weer naar God toe. God is daarachter en het anker, de hoop voor onze ziel, die gaat dus ons voor tot voorbij het voorhangsel. Dus die is verankerd voorbij het voorhangsel in God zelf. Heel belangrijk. En dit is nogmaals zoveel mooier dan Wikipedia, hè, de onzekere verwachting. Deze hoop, die ligt zo dicht tegen geloof, zo dicht bij de liefde. Dit is eigenlijk een zekerheid. Dit heeft niks te maken met een onzekere verwachting. Deze hoop is zeker, omdat die verankerd is in God zelf. En eigenlijk weet de wereld ook wel dat hoop meer is dan wat Wikipedia zegt, hoor. Dat weet de wereld eigenlijk wel. Wij hebben een heel mooi gezegde. En u kent het allemaal. Hoop doet leven. Zonder hoop heb je geen leven. Dat weten we allemaal. En ik vind het heel mooi dat deze gemeente ook, het staat overigens ook op de website, een van de speerpunten is om aanwezig te zijn in Schagen met geloof, hoop en liefde. En wij zijn daar ook toe geroepen. Wij zijn geroepen om vol te zijn van geloof. Om te leven uit geloof en niet uit aanschouwen, niet aan wat we zien, maar wat we geloven. Daar zijn we voor geroepen. We zijn geroepen om lief te hebben, om een ander lief te hebben, zoals onszelf. Daar zijn we voor geroepen. En we zijn ook geroepen om vol te zijn van hoop, om een blijde toekomstverwachting te hebben, een positieve toekomstverwachting. Maar zijn we dat ook altijd? Lopen we hier altijd rond in Schagen of omgeving, vol van hoop, geloof en liefde? Of kan het zo zijn, als we even teruggaan naar het verhaal in Handelingen 3 over de verlamde man, kan het zo zijn dat wij soms ook verlamd zijn? Kan het zijn dat u misschien verlamd bent geraakt? Er kunnen allerlei dingen zijn in je leven waardoor je verlamd raakt. Ik zal een aantal noemen. Je kunt verlamd raken door bijvoorbeeld onzekerheid. Dat je gewoon te veel twijfel, dat je dingen niet aandurft omdat je het niet zeker weet. Onzekerheid kan je verlammen. Je kunt verlamd zijn door angst. Angst kan zo ver gaan dat het je helemaal, ja, dat het je helemaal gevangen zet. Dat je paniekaanvallen krijgt, dat je dingen niet durft. Je kunt ook verlamd raken door onwetendheid. Er kunnen hele mooie dingen voor jou beloofd zijn, maar als jij het niet weet, kun je hoop er ook niet op vestigen. Onwetendheid. De Bijbel zegt ook dat het volk van God ten onder gaat door een gebrek aan kennis. Ik denk dat dat klopt. Onwetendheid, dat kan ervoor zorgen dat jij een verlamming oploopt. Ook religie, vastzitten in bepaalde patronen. Waarom? Nou, omdat het altijd zo gegaan is. Dat kan ook betekenen dat je verlamd raakt, dat je niet verder komt. Of bitterheid. Misschien is je iets heel vervelends overkomen, heeft iemand je iets aangedaan. Maar kun jij niet het opbrengen om die persoon te vergeven? Dan word je bitter van en dat kun je ook verlammen. Ook onze volle agenda's, de drukte die we hebben. Dus bezig, 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 bezig. Het kan ons verlammen, ja, om te doen waarvoor we eigenlijk gemaakt zijn. Misschien, als we het over gezondheid hebben. De man in het verhaal is verlamd. Misschien bent u hier ook wel. En bent u ziek of mankeert u iets in uw lichaam. Dat zou zomaar kunnen. Als dat een lange tijd zo is, misschien bent u wel net zoals die man die van Jezus gehoord moet hebben, heeft u uw hoop daarin op gevestigd, hè? Van ik zal genezen. Misschien heeft u wel genezingsdiensten bijgewoond. Is er meerdere keren voor u gebeden en is genezing uitgebleven. Dat kan veroorzaken dat je hoop dooft. Dat je verlamd raakt. En dan heb je niet alleen het lichamelijke, de lichamelijke verlamming, de lichamelijke beperking, maar dan krijg je er wat bij. En angst, dat zou bijvoorbeeld op je werk, als je gewoon voelt of weet of graag wil uitdragen je geloof, je wil er eens wat over vertellen. En op het moment dat je in de pauze zit en je voelt dan alles, dit is het moment, nu kan ik, deze kan ik inkoppen. Of die kan ik uitnodigen. Dat je dan gewoon verlamd van angst. Dat je gewoon je hart voelt kloppen. Dat je denkt, nee, ik doe het echt niet. Angst voor mensen. Wat ze van je vinden, wat ze van je denken. Dat is heel reëel. Misschien is jouw hoop wel verlamd. Op het gebied van iets heel anders. Hè. Misschien heb jij wel enorme hoop gehad. En heb je wel vurig gebeden voor iemand waar je heel veel van houdt. Misschien een broer of een zus. Je ouders, je kinderen. Een vriend of een vriendin. Een collega. Vurig gebeden dat ze tot geloof zouden komen. Dat ze de Heer zouden leren kennen. En is het niet gebeurd. Nog niet gebeurd. Maar bent u ondertussen de hoop kwijtgeraakt. Dat kan gebeuren. Ik wil ook even naar de leiding kijken van deze gemeente. Ook als leiding van de kerk. Dat kan de kerk wereldwijd zijn. Dat kan de kerk in Europa zijn. Dat kan de kerk in Nederland zijn. Dat kan de kerk in Noord-Holland zijn. Het kan ook hier in Schagen zijn. Dus we kunnen ook verlamd raken. Door net als die bedelaar, de verlamde man. Door misschien nog verwachting te hebben. Dat we een keer 2 euro krijgen in plaats van 50 cent. Terwijl we natuurlijk weten dat er bij God nog veel meer is. En we kunnen ook verlamd raken door onze hoop beperkt te houden. Te blijven bij de dingen die we kennen. En als u uzelf herkent in een van deze dingen, of misschien is er iets anders. Wat een belemmering, wat een verlamming kan betekenen in uw leven. Dat is niks om je voor te schamen, want dat gebeurt gewoon in dit leven. Wij kunnen gewoon dingen oplopen, er gebeurt van alles. Maar hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat wij gevuld zijn met hoop? Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat de hopeloosheid gewoon aan de kant geschoven kan worden? En dat wij helemaal vol zijn van hoop, dat wij een positieve toekomstverwachting hebben? Nou, daar heb ik een afbeelding voor meegenomen. En ik heb niet getest op deze grootte, want we zitten natuurlijk op een bioscoopscherm, maar laten we het gewoon proberen. Even zodat u weet wat er gaat gebeuren. Kijk, er is een rode kom en een witte kom, een vissenkom. En ik wil u vragen om te focussen op deze rode kom. Dus terwijl ik doorpraat, kijkt u naar die rode vissenkom. Probeer er strak naar te kijken, zonder te knipperen liefst. En dan gaan we 15 tot 20 seconden volhouden. De eerste 5 seconden zijn al voorbij. Blijf strak kijken naar die rode vissenkom. Hou hem vast, niet knipperen. Nog heel eventjes, hou hem vast. En dan verleggen we nu in één keer de focus naar de witte vissenkom. Lisbeth, wat zie je?
Een rode vis.
Een rode vis. In wat voor kom?
In
de
witte.
In de witte kom. Blijft die wit, de witte kom? Ja, ik heb hem op... kijk, blauw. Ik hoor blauw. Probeer hem nog maar een keer. Maar goed, de bedoeling is dat die... En dat gaat ook echt werken. Als je vasthoudt, 15 seconden, 20 seconden en je gaat naar de andere kant, dan krijg je een rode vis in een blauwe kom. Cool, hè? Oh, zo gaaf. God is zo groot, mensen. God is zo groot. Weet u dat er heel veel dingen die in het natuurlijke zo zijn, in het geestelijke ook zo werken? Dat is echt zo. Heel veel dingen die in het natuurlijke werken, werken in het geestelijke ook. Ik kan me nog herinneren dat ik de laatste keer hier was, heb ik iets gezegd over Schagen. Dat Schagen een regiofunctie heeft. Van oudsher. Schagen heeft een regiofunctie. In het natuurlijke. Mensen uit de omgeving komen naar Schagen. Vroeger voor de veemarkt. Gewoon omdat het de stad is. Er gebeurt van alles. Daar komen mensen op af. Nu is dat ietsje minder zo. Maar zeker nog voor de winkels en voor de gezelligheid. Komt de regio nog steeds naar Schagen. Het heeft een regiofunctie. In het natuurlijke. En geestelijk zal dat ook zo zijn. Als God dingen gaat doen in deze regio. Begint het in Schagen. Of zal Schagen daar zeker een grote rol in spelen. Dat gaat zo. En dit is ook zoiets. Dit is een natuurlijk iets. Dat heet de nabeelden. Het brandt in op je netvlies. En je kunt het dan vervolgens ergens anders zien. Er is gewoon een wetenschappelijke verklaring voor. Maar het werkt wel ook zo in het geestelijke. Als wij focussen op God, als wij de focus leggen op God, dat is een actief proces overigens, dat gaat niet vanzelf, dat is een keuze, het gaat daaraan vooraf. Als wij focussen op God, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan we God overal zien. Dat is ook mijn belofte aan u. Als je je focust op God, dan ga je op verschillende plekken God zien. Dan gaat God door andere mensen tot je spreken. Door het dagboekje wat je op je nachtkastje hebt liggen. Door een andere persoon. Of door een tv-programma. Maakt allemaal niet uit. God, echt, God heeft geen restricties. Echt niet. God is zo groot. Als wij ons focussen op God, dan gaan we hem overal zien. Maar hoe doen we dat? De focus op God. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Nou, we lezen je Bijbel, bid elke dag, maar niet vanuit ik moet Bijbel lezen of ik moet bidden. Hè. Het gaat om relatie. Als je moeilijkheden hebt, ga ermee naar God. Als het heel goed gaat in je leven, dank God, prijs God. Je betrek hem in de dingen die je doet. Ga naar hem toe als je raad nodig hebt. Betrek God gewoon in de dingen die je doet. En dat kan... Ja, dat kan een kort gebedje zijn, dat kan langs, dat maakt allemaal niet uit. Het gaat erom dat je God het belangrijkste maakt in je leven. Dat God op één staat, dat is de focus op God brengen. Zing voor God. Als u hem kent, mag u meezingen. God van trouw, u verandert nooit. Eeuwige. U mijn vrede vorst, Allerheer, ik vertrouw op u. Heer, ik kom tot u, opnieuw en opnieuw. Heer, ik kom tot u. Opnieuw en opnieuw, dwars door de storm bent u, Heer, het anker. Ik stel mijn hoop alleen op u. Ik stel mijn hoop alleen op u. Dat is actief, lieve mensen. Ik stel mijn hoop op u. Ik vestig mijn hoop ergens op. Dat is een actief proces. Hoop is een werkwoord. En dat wist Kees Willem ook al, een vriendje. Oh. Laten we zonder wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. Hebreeën 10 vers 23. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. God is trouw. Hij verandert nooit. Hij liegt niet. Bijbelse hoop is verankerd in de belofte die God doet. En in degene die de belofte doet, God zelf. En daarmee is het zeker. En God doet zoveel mooie beloftes in zijn woord. Ja, dat is gewoon fantastisch. Beloftes die al uit zijn gekomen. Heel veel beloftes uit het Oude Testament zijn al uitgekomen. Ook heel veel beloftes die voor ons vandaag de dag gelden. En wij weten dat God hier in ons midden is. Net tijdens het zingen begonnen mijn handen te trillen. Ik kon het gewoon voelen. Maar dat is ook de belofte. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik. De belofte van de Heilige Geest die wij ontvangen hebben. Ik ben hier vandaag in mijn eentje zonder mijn vrouw en mijn kinderen. Maar ik ga hier niet in mijn eentje naartoe. God is altijd bij me. Dat is een belofte. En daar kunnen wij op bouwen. Als wij op zieken de handen leggen, dan zullen ze genezen. Allemaal beloftes voor nu. Maar er zijn ook beloftes voor straks. Dingen die nog komen. En dan mogen wij... We mogen zeker zijn dat die dingen gaan komen, dat die dingen gaan gebeuren. Want God heeft ze beloofd. En God is trouw. Een van die beloftes is ook geweest Jezus natuurlijk. In het Oude Testament is hij aangekondigd dat hij geboren zou worden in Bethlehem. Dat hij in een kribbe zou liggen. En goed, met kerst voor de deur is het ook mooi om daar naar te kijken, om daarop te focussen. Het is zo mooi dat... Ik kan hem alvast wel de presentatie alvast even doorzetten. Dan zien we Jezus ook liggen in de kribbe. Het is mooi naar kerst toe om daarvan te genieten, om daarop te focussen. Jezus, die kwam naar ons toe. Hij had zijn godheid afgelegd. Jezus was eerst bij God en hij had zijn godheid afgelegd. En in alle kwetsbaarheid kwam hij als mens naar de aarde. Want wij hadden een probleem. God had ons gemaakt en wij wisten het beter. Dus wij aten van de vrucht. En daarmee kregen wij een zondige natuur. En die natuur, die hebben we allemaal meegekregen vanaf de geboorte. En Jezus, hij kwam zo naar de wereld. Maar lieve mensen, Jezus is geen baby gebleven. Hij groeide op, hij werd volwassen en hij liet zien wie God is. Hij zei over zichzelf, wie mij ziet, ziet de Vader. Als je wil weten hoe God is, dan moet je kijken hoe Jezus zijn leven leeft. Zonder zonde. En aan het eind van zijn leven ging hij de weg van het kruis. Waar hij al onze schuld op zich nam. De schuld, maar hij nam ook niet alleen onze zondige daden, maar ook de zondige natuur waardoor wij die daden doen, nam hij op zich. En zo ging hij aan het kruis, zodat wij weer voorbij dat voorhangsel konden, zodat wij verzoend werden met God. Maar er is meer, lieve mensen, want dit is maar een deel. Jezus heeft niet alleen onze zonden gedragen. Hij heeft ook je wonden gedragen. Je pijn heeft hij gedragen. Hij heeft ziekte gedragen, zodat jij genezen kunt zijn. Hij heeft ook vloek gedragen, de doornenkroon. Hij heeft de vloek gedragen, zodat jij een gezegend leven kunt hebben. Hij is ook arm geworden, zodat jij in voorspoed kunt leven. Er zijn zoveel beloftes. En degene die ze gedaan heeft, is trouw. Het is zo mooi om je daarop te focussen, op God en op zijn beloftes. Dan zul je gevuld worden van hoop. Met hoop. Ik wil zometeen graag voor u bidden. Daarna kunnen we misschien overgaan nog tot zingen. En dan wil ik ook de gelegenheid geven voor persoonlijk gebed. Misschien dat er iemand of twee mensen van de leiding bij kunnen komen om voor mensen te bidden. Als je herkent in een van de dingen die ik heb opgenoemd, of misschien is er wel iets anders. Dat je gewoon merkt, ja, er is een verlamming in mijn leven. Schaam je dan niet, dat kan gewoon gebeuren. Dat gebeurt, kan ons allemaal gebeuren en soms moeten we elkaar even helpen. Maar God wil de verlamming wegnemen. Het is net als in het verhaal van Handelingen 3. Als we dat goed gelezen hebben, dan zien we dat Petrus en Johannes, die spreken eigenlijk de genezing uit. En ze geven de genezing in de naam van Jezus aan die verlamde. Maar op het moment dat dat gebeurd is, is de genezing er nog niet. Petrus reikt deze man de hand en hij trekt hem overeind. En op het moment dat hij overeind komt, komt de kracht in zijn voeten. En wat meestal zo is, wat bijna altijd zo is, is dat er een actieve handeling nodig is. En ik weet dat de stoelen heel lekker zitten hier. Fijn zo'n bioscoopzaal. Ik ga ook niet zometeen naar u toe komen om uit de stoel te trekken, want het is wel iets voor de vrije wil. Maar ik reik wel de hand uit naar u. Als u heeft gemerkt net van, ja, bij mij is dat ook, die verlamming. Kom dan zometeen na het algemene gebed naar voren. Dan willen we graag met u bidden. Dank u wel, Vader, dat u hier bent. Dank u wel, Heer, dat u goed bent, dat u trouw bent, dat u altijd dezelfde bent. Dank u wel, Heer, dat u ons heeft overladen met goedheid en genade. We hebben zoveel van u ontvangen, we kunnen ons hele leven lang uitpakken. Dank u wel, Vader, dat u de God van hoop bent, dat we met u... Ja, een hoopvolle toekomst tegemoet gaan. U heeft ons allemaal gemaakt, uniek. En u heeft met ons allemaal een plan. met ons allemaal individueel, maar ook met ons als kerk. Ook de lokale kerk hier in Schagen, u heeft een plan. En daar danken we u voor, Heer. Dat wij er ook gewoon aan mee mogen doen, dat wij er inpassen in uw plannen, Heer. Dat is fantastisch. En ik bid in de naam van Jezus dat de woorden van vanmorgen, van deze prediking, als een injectienaald zijn. Een injectie vanuit de hemel, voor hoop in uw harten. In de harten van de mensen die bij ons horen, maar ook voor hier, voor de regio, voor Schagen. Dat er nieuwe hoop zal zijn. Dat bid ik in Jezus' naam. En mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede. Zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Amen.